Goedenavond, gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters. Allen hier in de kerk bijeen, verbonden via de livestream of later luisterend. Welkom. Onze predikant van vanavond is dominee Visser. Dominee, u bent afgereisd vanaf uw woonplaats Stolkamer bij de Duitse grens naar Oudorp om vanavond hier Gods woord met ons te delen. Ik hoop dat u goed gehoord en de goede woorden mag delen met ons. Dank u wel. Van harte welkom in de doopsende kerk. Het is voor u en de gemeente de eerste keer dat we elkaar zo treffen onder het woord. We wensen elkaar dus uw woord toe. Dat het mag klinken en ook zegen mag dragen. Bij de uitgang hebben we de gebruikelijke collectes. Daarnaast een tweede collecte voor gevangenenzorg in Nederland. Ook staat op de weekbrief de mogelijkheid om digitaal uw gaven te geven. Van harte welkom. Van harte aanbevolen. We willen nu samen zingen het aanvangslied Psalm 66, vers 1 en 2. Breek aarde uit in jubelzangen, Gods glorierijke naam ter eer. Laat van alom hem lof ontvangen, geducht zijn uw daden, Heer. We doen het graag zo mogelijk staande. We wensen elkaar een goede dienst, dat u ook vanavond mag zijn tot eer. Onze God en Vader.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u allen en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Heer. Amen. Zullen we samen bidden. Heer onze God, zie ons aan nu we zo samen zijn, deze avond, met heel ons verleden, met al onze gedachten, met ons ongeloof en geloof, onze macht en onze machteloosheid. En neem ons aan zoals we hier zijn en wees in ons midden, Heer. En spreek tot ons, dat wij uw woord, uw stem mogen horen. En dat wij gehoorzaam mogen worden aan uw stem, onze roeping. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Zullen we onze aanvangspsalm vervolgen met vers 3. Gemeente, beste mensen, u bent voor mij volkomen vreemd, maar u bent wel de gemeente van Christus. En ik ben voor u ook volkomen vreemd. En ik weet niet of u iedere dag iemand met een witte toga aan ziet staan. Maar die heb ik ook niet voor niks aan, want ik ben jarenlang predikant geweest in de gevangenissen. In verschillende gevangenissen, bij mannen en vrouwen. En als u daar met een zwarte toga aankomt, wat denkt u dat ze dan zien, die mensen? De advocaat of de rechter of de aanklager, nog erger. Dus dat is niet zo handig om dan een zwarte toga aan te hebben. En ik had een collega die wou graag dicht bij de mensen zijn, een katholieke collega. En die vertelde mij het verhaal dat hij, toen hij begon, in zijn spijkerbroek en zijn blokjes overhemd, tegen de tafel geleund, de kerkdienst leidde. Want hij dacht, nou, die jongens vinden dat wel informeel en ben ik wat dichterbij, nietwaar? En na de dienst kwam er een man naar hem toe en die zegt, meneer pastoor, zijn wij zo weinig waard dat je zelfs je toga niet meer aandoet? Nou, die vergeet je nooit weer, hè? Nee. Dus ik heb vanaf dat moment altijd mij aan het gewaad gehouden enzovoort. En vanuit het respect dat je hebt voor elkaar als mensen en voor de verwachtingen die er zijn. En tegelijkertijd ook om duidelijk te maken, we zijn hier niet op de koffie, we hebben belangrijke dingen te bespreken. En dat gewaad is daar onderdeel van. Want anders wordt het alleen maar Sietse Visser die wat te melden heeft. Maar er is ook nog een heilige schrift waaruit verkondigd moet worden. Nou, een heel verhaal, maar zo zit het dus allemaal. Ja, en dan is het voor mij de eerste keer dat ik in een doopsgezinde gemeente voorga. En dat was heel verrassend enzovoort. Maar ik had ook juist wat onderzoek naar mijn eigen familiegeschiedenis gedaan. En wat blijkt, of het bleek mij al eerder, Ten tijde van Menno Simons was mijn familie van vaders kant al doopsgezind. Stond in de annalen. Hij was menist, een van mijn oudste voorvaders. Nou, heb je toch oude papieren, hè? Later zijn ze natuurlijk weer afgedwaald, zoals dat dan gaat, maar goed. En ik ontdekte nog wat. Van mijn moeders kant was een familie die woonde ergens in Oost-Groningen. En die hadden wat merkwaardige namen. En dat ben ik ook gaan achterspeuren waar dat nou vandaan kwam. En die bleken uit Zwitserland te komen. En toen ik dacht, nou, wie gaat er nou uit Vroetingen, Zwitserland, naar het achterlijke Oost-Groningen. Nou, sorry, het mooie Oost-Groningen. En toen had ik iemand uit Bern aan de lijn en die zei, oh, maar dat kan ik je wel vertellen. Die familie van jou, dat waren doopsgezinden. Die moesten namelijk vluchten uit Zwitserland. Die zijn vrijgekocht in 17 of 16, eind 1600 door doopsgezinden hier in Nederland. Dan mochten ze weg uit Zwitserland en dan konden ze hier, bijvoorbeeld in Oost-Groningen, een plekje vinden. Nou, dus ik heb oude doopsgezindenpapieren, dat wou ik u maar even vertellen. En ik heb ook wat boeken, omdat ik dat dacht, nou, dan ga ik eens in mijn boekenkast kijken. Toen vond ik nog een van Sietse Hoekstra, naamgenoot, bijna, hoogleraar doopsgezinde seminarie in Amsterdam, vond ik uit 1863 een studie over de hoop en de onsterfelijkheid. Nou, ik denk dat klinkt goed. En toen vond ik nog een ander boek en daar wou ik even de vinger bij leggen, want de doopsgezinde leer, ook een boek uit 1863, en wat staat daarvoor in op zijn Duits? Verstaat u allemaal Duits? Ongeveer vast wel, hè, zoveel Duitsers hier. Die Sittlichkeit allein ersetzt den Glauben nicht. Doch weh dem Glauben, dem die Sittlichkeit gebricht. Vrij vertaald. Je kan zedelijk zijn, zonder geloof, misschien een beetje, maar als je gelovig bent, kun je zeker niet zonder de zedelijkheid. Nou, ik dacht, dat lijkt me een heel doopsgezinde manier van kijken. Hè? En daar gaat de preek vandaag ook over. Uit de Tweede Petrusbrief. Wij krijgen een tekst te horen straks over het christelijke leven. Nou, daar schrikken we wel een beetje van als je dat bij Petrus leest. Maar daar hoop ik dan wat goede dingen van te zeggen. En daaromheen zegt hij van, dit alles gezegd zijnde, bedenk wel dat er eentje is die ons voorgaat en die het mogelijk maakt om dat christelijk leven te leven. En die volgorde moet je niet vergeten. Nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar over die combinatie spiritualiteit, geloof en daadwerkelijk ethisch christelijk leven. Laten we gaan zingen. Een avondlied. En dat is ook alweer een onbekend lied. En de organist en ik hebben elkaar al even aangekeken om het even voor te spelen, zodat we het ook echt samen kunnen zingen. Het is niet heel moeilijk. Het is een lied door een religieuze non. Die zijn nou altijd religieus trouwens. Door een religieuze, moet ik eigenlijk zeggen, in Gods Werkhof geschreven. Gods Werkhof ligt bij Utrecht en daar ben ik vaak geweest. En ik vind het een heel mooi lied en ik hoop dat we het samen goed kunnen zingen. Mag u vragen om voor te spelen? Ik heb een avondgebed gemaakt. Ik zou u willen vragen, als het gaat, om te gaan staan, zodat we dat samen kunnen bidden. Heer onze God, u die ons zag bij ons begin in dit leven. U die ons ziet wanneer wij dit leven moeten loslaten. Wees de aanwezige, dat wij die in vertrouwen ons leven begonnen, voort mogen gaan in de kracht van dat vertrouwen dat u er bent en dat wij er mogen zijn. Dat al ons doen en laten beademd mag zijn door uw geest. En dat wij met vallen en weer opstaan spoorzoekers mogen blijven. Uw pad te vinden, uw weg, onze levensweg door het leven. Dat wij vanavond dit samen zijn, uw vrede mogen vinden en proeven. Als voedsel dat niet vergaat, als levend water dat niet opraakt, maar ons vervult met uw vrede. Tot in de volkomenheid van uw rijk, dat komt en is gekomen door Jezus Christus onze Heer. Amen. Wij gaan lezen uit de Heilige Schrift. Één lezing vanavond. Uit de eerste brief van Petrus, tweede hoofdstuk, de versen 11 tot en met 23. In antwoord op de schriftlezing zingen we van lied 575. Ik had alle 6 versen per ongeluk opgegeven. Dat is veel te veel. Dat halen we niet. En dan zitten we hier om 9 uur nog. Ik wou voorstellen om vers 1 en vers 6 te zingen. Dus gezang 575, vers 1 en vers 6. Nu dan de lezing. Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. Daarom vraag ik u dringend niet toe te geven aan wereldse begeerten die uw ziel in gevaar brengen. Leid te midden van de heidenen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt recht spreken. Erken omwille van de Heer het gezag van de overheden die door mensen zijn aangesteld. Van de keizer als de hoogste autoriteit en van de gouverneurs door hem afgevaardigd om misdadigers te straffen en om te belonen wie het goede doen. God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert. Handel als vrije mensen, maar ook als dienaren van God. Want u moet u niet achter uw vrijheid verschuilen om u te misdragen. Houd iedereen in ere. Heb uw broeders en zusters lief. Heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer. Slaven, erken het gezag van uw meesters en heb ontzag voor hen. Niet alleen voor goede en vriendelijke, maar ook voor slechte. Het is een blijk van genade als iemand, doordat zijn aandacht op God gericht is, in staat is onverdiend leed te verdragen. Immers, wanneer u de slagen verdraagt die u krijgt als straf voor wangedrag, levert u dat toch geen aanzien op. Het is echter een blijk van Gods genade wanneer u verdraagt wat u moet lijden voor uw goede daden. Dat is uw roeping, ook Christus heeft geleden omwille van u en heeft u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem die geen enkele zonde beging en nooit bedrieglijke taal sprak. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet. Hij leed en dreigde niet. Hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Hier eindigt de lezing uit de Heilige Schrift. Lof zij u Christus. Halleluja. Na de verkondiging zingen we samen gezang 657, vers 1, 3 en 4. Gemeente van Christus, beste mensen. Als je hier zo aan de kust, wat ik vanmiddag heb gedaan, naar het grote water kijkt, dan is het op een bepaalde manier net alsof de wereld oneindig groot is. Een horizon, een wijde ruimte, een eindeloze ruimte. En als je dan een moment later even op je telefoon kijkt, die iedereen altijd overal bij zich heeft en waar iedereen ook de hele dag op zit te kijken, dan lijkt het opeens alsof de wereld zo groot is als je huiskamer. Heel klein. En we weten alles van alles in de wereld, wat er gaande is, tenminste zo lijkt het. En We leven dus tegelijk in een enorme wereld en tegelijkertijd in een wereld die zo groot is als die telefoon van je. Een socioloog noemde dat ooit, we worden een global village, een wereldwijd dorp. En dat is in een wereld waarin alles groot en afstandelijk is en tegelijkertijd zogenaamd heel dichtbij. Maar ja, dat grote en afstandelijke, dat voelen we ook elke dag. Want, nou, er zal in Ouddorp misschien nog wel een... Zit er een slager in Ouddorp? Ja. Ja, ik zag dat het allemaal nog best voor elkaar was hier. Maar dat hoef je in andere dorpen niet te gaan zoeken, hoor. Dat is er gewoon niet. Ik zag wel dat het gemeentebestuur van Ouddorp zit in Middelharnis, hè. Dat is toch 20 kilometer rijden, hè. Helemaal gezellig. Nou, ik bedoel maar schaalvergroting, anonimisering. Ik heb me wel eens kwaad lopen maken dat ik voor een huurcontract naar een groot bedrijf moest en daar dan met veel pijn en moeite toegang kreeg. En dan stond ik voor een glazen loket met een driedubbel gelaagd kogelwerend glas ervoor en daar zat dan een juffrouw achter die te bang was om mij normaal te woord te staan, want die zat helemaal ingepakt achter geanonimiseerd. En daar worden mensen ook boos van. En waar rijdt er nog een bus, enzovoort. Al die kwesties. Anonimisering, schaalvergroting. Wij wonen in Tolkamer, maar dat is maar één van de 5 dorpen van de gemeente Zevenaar. Vroeger was ik dominee in Lettelbert, dat is in Noord-Groningen. En daar had ik een buurman, die had een boerderij. Dat was Gerrit Bazuin. En Gerrit had geen kinderen. En hij ging niet uitbreiden en hij ging niet vergroten. Hij zei, ik red het wel tot mijn pensioen, maar als je je bedrijf voor langere tijd in stand wil houden in de toekomst, dan zul je meer land en meer koeien enzovoort moeten kopen. Maar, zei hij, ik ben geen fabriek, ik ben een gewone boer en dat blijf ik tot aan mijn dood. En zo is het ook gegaan met Gerrit Bazuin. Maar voor boeren als Gerrit is er weinig plek meer op deze planeet, althans hier in Nederland. Alles moet groter, industriëler. Begrijpelijk, men moet overleven, maar toch. De wereld is groot en klein tegelijk. De oorlog van Amerika met Iran is wel ver weg, maar gaat toch niet langs ons heen. We merken de gevolgen dagelijks en waarschijnlijk gaan we dat nog veel meer voelen in die portemonnee. Ik moest 200 kilometer rijden om hier te komen, nou... Gelukkig kon ik in Duitsland tanken, ja. Maar u snapt het. Hey, maar wie van ons heeft er nou nog een idee wat Iran eigenlijk is voor een land, behalve een grote bruine vlek op een oude landkaart? Wat voor land is dat? En wie wonen daar dan? En dat kan ik u wel verklappen als u het niet zou weten. Daar wonen hele lieve mensen. Net als u en ik, zeg maar. Maar waarom hebben ze dan zo'n hekel aan Israël en Amerika? Hoe zijn ze ooit zo gek geweest om massaal heel blij te zijn dat de Shah verdreven was en dat de Ayatollah Khomeini uit Frankrijk weer terug kon komen? 1979 was dat, geloof ik. Ik heb het nog redelijk helder op mijn netvlies staan. En waarom hebben ze dan die aardige, charmante, moderne Shah verdreven? Toen ik op de lagere school zat, was er nog een groot feest, omdat er in Perzië werd gevierd op grootse wijze in Persepolis dat rijk al duizenden jaren bestond. En wij vergaapten ons als kinderen, jongelingen, aan die mooie keizerin in haar prachtige jurken, Faradiba, weet u nog? De vrouw van de Shah. Een wonder van elegantie en smaak. Dat zij de tweede vrouw van de Shah was, omdat Soraya, de eerste vrouw, geen kinderen kon krijgen. Nou ja, dat wisten wij natuurlijk niet. Dat werd pas later duidelijk. En wat we ook niet wisten, de gruwelverhalen en de onderdrukking en de marteling van gewone mensen door de geheime dienst, de SAVAK, die kwamen later pas boven water. Maar ja, toen waren wij allang weer bijgepraat en verschrikt door die radicale vijandige houding van die moslims, dat Amerika alles te maken had met de uitbuiting van dat arme platte land van Iran en dat de Shah voor Amerika eigenlijk gewoon, in Rusland zeggen ze, een nuttige idioot was, een stroomman was. Ja, dat wisten wij allemaal niet. En dat het platteland toen al verdroogde en dat alle aandacht en geld werd gestoken in de industrialisering en dat de boeren omkwamen van de honger. Ja, dat wisten wij niet. Want de geschiedenis wordt geschreven door de winnaars van de oorlog, nietwaar? Dus een vreemd en ver land voor ons, dat verre Iran, met zijn duizenden jaren oude geschiedenis, Bijbelse geschiedenis ook. Zij konden eerlijk gezegd al lezen en schrijven en tempels bouwen, toen wij nog niet eens een hunebed konden bouwen. En wie van ons heeft enig idee wat er in Israël eigenlijk aan de hand is? Waarom zijn die Palestijnen toch zo vijandig tegen Gods volk? En hoe komt het dagelijks op tv alsof het onze tuin is, waar al die dingen gebeuren? Een beetje ongemak is er intussen wel. Christenen vinden dit ook heel lastig onderwerp vanwege de ondubbelzinnige, de solidariteit met Gods volk, met Israël. Maar ja, half Gaza vermoord, ik zeg het maar even huiselijk. Steden tot de grond toe plat gebombardeerd. Trump die daar een Côte d'Azur van wil maken, zonder Palestijnen. Duizenden vrouwen en kinderen dood. Wat zou God hier eigenlijk van vinden? Denk ik dan. Het is maar een vraag. Ik sta erbij en ik kijk ernaar en ik begrijp het nauwelijks. Niemand die mij ook iets vraagt trouwens, heel gek. Geen goedkeuring, geen kritiek. Ik heb er ook geen invloed op, u ook niet, denk ik. En daar sta ik dan op het strand. En ik zie de golven komen en gaan. En die zullen er ook nog zijn als ik er niet meer ben. En niemand mijn naam nog kent. God alleen. Ja. De schrijver van de Petrusbrief, die spreekt zijn mensen aan alsof ze op een vreemde planeet wonen. Geliefde broeders en zusters, zegt hij, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. Daarom vraag ik u dringend niet toe te geven aan wereldse begeerten die uw ziel in gevaar brengen. Wij zijn dus vreemdelingen, want wij worden aangesproken, hè? Wij zijn vreemdelingen die ver van huis zijn. Dat is de status van een christen in de wereld die niet echt een thuis kan zijn. Ja, je kan natuurlijk gemakkelijk denken, en dat denk je natuurlijk ook. Ja, dat is het koninkrijk van God. Dat komt later wel. Maar intussen zijn we hier gewoon wel degelijk gewoon thuis, hoor. Met ons gezin, met een kopje koffie erbij, en onze familie en ons werk en de omgeving wat ons zo vertrouwd is en bekend maakt. Wauw, dat koninkrijk van God. Ja, dat is er ook wel, maar toch iets verder weg. Als ik mijn hypotheek moet betalen en als mijn kinderen op tijd naar school kunnen en als ik mijn salaris elke maand krijg en op mijn pensioen enzovoort en zo verder. Als dat allemaal oké is, dan kan ik daarnaast ook nog wel aan dat koninkrijk van God denken, best wel, op mijn vrome gelovige uren. Als er maar geen AZC bij mij in de buurt komt. En geen vliegveld van het leger met die herrie. En geen wolven natuurlijk ook. Stel je voor. Kortom, als mijn leven voorspoedig en vrij is van alle storende invloeden, dan kan ik in alle rust mijn geloof beleven en God eren en prijzen in mijn gebed. En dankbaar zijn ook voor alle goeds dat mij toevalt. Dat koninkrijk van God, dat wordt eigenlijk pas belangrijk als mijn wereld, de rest van mijn wereld, een beetje in orde is. Ja, of als alles in puin ligt, maar dan hebben we weer een heel ander verhaal. En toch is dat niet wat de briefschrijver ons voorhoudt, gemeente. Hij draait de volgorde om, heel belangrijk. Eerst dat koninkrijk van God. En daarna zien we wel weer. En juist dan, als de contouren van dat rijk voor ons geestes oog opdoemen, dan wordt deze wereld een vreemde plaats, waar we te maken hebben met wereldse begeerten, onheilige begeerten, begeerten die onheil teweeg brengen en, zoals de briefschrijver zegt, die onze ziel in gevaar brengen. En wat zijn dat dan, die wereldse begeerten? Een tweede auto? Een laadpaal voor onze nieuwe elektrische auto? Of grijpt het nog veel dieper misschien, tot in onze ziel? Dat eeuwige verlangen naar vervulling, die diepe honger die door niets kan worden vervuld, dat eeuwige innerlijke knagende gevoel van onvolledigheid. Het is net niet helemaal perfect. En als het dat was, dan is het even later niet meer. Bevrijd willen worden van die innerlijke narigheid, van alle zorgen en gepieker en ga zo maar door. Is er een definitieve bevrijding mogelijk van al die knagende en kwellende dingen die ons lastig vallen in onze droom, die ons tot een bezet gebied maken, die ons ontevreden maken en het gevoel geven dat er iets niet klopt in de kosmische orde? Ik weet niet of u wel eens bij iemand bent geweest, vast wel, die stervende was, of die al gestorven was. En die dan na dat sterven, of soms zelfs tijdens het sterven, opeens een soort verlichting en bevrijding op het gezicht kreeg. Een diepe bevrijding van eindelijk klaar. Ik maak het u geloof ik niet gemakkelijk, hè? Dit soort bespiegelingen. Maar we ontkomen er niet aan met zo'n Bijbel. Er is een koninkrijk waartoe we geroepen zijn. En dat vraagt dat we dat op de eerste plaats stellen in onze harten. En alle andere verlangens en knagende krachten in dat licht zien en zijn plek wijzen. Dat is niet doorslaggevend. Petrus gaat daarin heel ver. Hij roept zijn lezers op om niet te klagen tegen onrecht dat je wordt aangedaan. Niet te vluchten voor een slavenhouder en een overheid geen reden te geven om je te wantrouwen en te vervolgen. Integendeel, de wereld moet aan ons leven, uiterlijk succesvol of niet, een getuigenis ervaren dat er een bevrijd leven met God mogelijk is. Dat er een leven is met het weten van God. En dat alles, ook onze toekomst, van God is. Vrij van geweld, vrij van haat, vrij van wraak, vrij van afgunst en hebzucht en al die dingen. Maar een oneindige, diepe vrede en volkomenheid. En u en ik weten, dat is niet te overbieden met het hebben van een auto of een mooi huis. En toch is het een wat ongelijke strijd. Want wie kan nou zeggen dat hij die diepe vrede kent van binnenuit? En toch worden we er elke dag door aangeraakt. En elke dag worden we aangesproken tot die overgave aan wat God wil. Bevrijding. Tot die lichtheid van leven en vreugde. En niet te vergeten, vol van liefde. In het boeddhisme geldt het inzicht dat geestelijke verlichting nooit kan gebeuren zonder mededogen. Een diep inzien dat mijn lijden in het leven hetzelfde is als het lijden van alle levende wezens. En dat men juist door die liefde en die verbondenheid innerlijk vrij wordt. Van alles wat dat onverlichte leven aan je doet om je neer te halen en je egoïstisch te maken en al die dingen meer. En dat lijkt wel erg op dat christelijke inzicht dat ons is meegegeven. Dat ons lijden alles te maken heeft met het menselijke tekort. En dat de weg niet is om daar reactief mee om te gaan, genoegdoening te eisen van God of wat dan ook, maar het te doorzien als onderdeel van het bestaan, zoals Jezus heeft geleden in zijn leven, ongerechtvaardigd, maar het op zich heeft genomen. Die geest die regeert in het koninkrijk van God. En dat betekent ook dat je de nood van de mensen voelt en ziet en niet op reageert met afkeuring en angst en omdat je zelf anders misschien tekort zou komen, maar met liefde voor de nood van de ander, wie die ook is, die toch is zoals jij. De liefde is het die ons vrijgevig maakt, die ons bevrijdt van die eeuwige angst om tekort te komen. In het koninkrijk van God zijn een paar grondwoorden in deze enorme vrijheid die van belang zijn, die altijd geldig zijn, ook voor ons leven hier en die beproefd mogen worden in het geleefde leven. Het Bijbelse ABC, zeg maar. En een van die woorden is trouw. Wees trouw in wat je doet en wat je zegt. Betrouwbaarheid. Een ander woord, het zijn allemaal Bijbelse woorden, hè? Een ander woord is rechtvaardigheid. En een derde woord is de liefde. Grondwet van het evangelie van Christus. En niet vergeten moet natuurlijk ook worden in die liefde het loslaten. Het niet willen pakken, maar het loslaten. Het in de ruimte gezet zijn door God en het ontvangen. De overgave. Niet aan de narigheid van de wereld, maar aan de allesomvattende liefde van God. En daaruit te handelen. En zo staan er in de brief van Petrus die twee grondhoudingen tegenover elkaar. De ene is gericht op dat rijk van God dat in Christus begonnen is en altijd komende en waar we ons in onze overgave deel van uitmaken. En het andere is die verkrampte houding van angst en jaloezie en bezit en de auto en de vakantie en die baan en God mag weten wat allemaal meer. Allemaal magneten die onze geest verduisteren en geestelijk neerhalen. Over die grote dingen spreekt deze briefschrijver. Hij doet het niet voor minder. En waarschijnlijk leefde hij ook in een tijd, begin tweede eeuw na Christus, van een zekere keizer Domitianus. Een tijd waarin christenen actief als staatsvijanden werden gezien en dus liever maar niet al te veel opvielen door al te geprofileerd gedrag en anti-Romeins gedrag. Dus, zegt de briefschrijver, concentreer je op datgene wat wezenlijk is in het geloof en incasseer daarbij van alles en nog wat. Het gaat je helpen om los te laten wat er niet toe doet. Allemaal levenslessen voor ons, gewone mensen, maar met wel een hele hoge roeping. En die mensen van toen, die zijn precies als wij. Sterker nog, wij zijn die mensen. Leven in deze wereld en toch elke dag opnieuw aangesproken, geroepen. Niet tot een stroef en moeizaam leven met schuld en zwaarigheid, maar tot een leven van overgave, van licht en liefde en vergeving en ruimte. Gericht op dat koninkrijk, wat meer is dan dit alles. Geworteld in de liefde van Hem die ons allen is voorgegaan op die weg. Jezus Christus. Amen. zullen we samen God dankzeggen en voorbeden doen. Ik heb hier inderdaad staan dat de staande, dus als u kunt, mag u gaan staan. Heer onze God, dank u wel dat we zo hier als gemeente van allerlei kleuren en pluimage bij elkaar mogen zijn om uw lof te zingen, om geïnspireerd te worden door de hoogte van uw koninkrijk en bemoedigd te worden voor datgene wat we eigenlijk niet kunnen. Het is zwaar, maar u hebt ook gezegd, het is niet te zwaar. Mijn vrede is met jullie. Dat we het zo mogen beleven, God. Dat we mogen leven met uw vrede als kracht van ons leven. Dat we zo mogen leren om vrijgevig te zijn. Dat we zo mogen oefenen om burger te zijn van uw koninkrijk. Leren vrijgevig zijn. Leren te vergeven. Leren een hand uit te steken. Leren zorgzaam te zijn. Al die dingen. Dat we het zo mogen ontvangen van u, God. Omdat het uw kracht is die het ons mogelijk maakt om daarin te gaan staan. Wij bidden u, God, vandaag voor al die mensen die bezwijken aan innerlijke onrust, aan boosheid, aan teleurstelling, aan het grote tekortkomen, aan het niet gezien zijn door anderen. Wij bidden u voor allen die de pijn lijden in hun leven van ziekte en de bitterheid van de eindigheid van het leven. Wij bidden u voor iedereen die lijdt aan de pijn van de naaste, die verdriet heeft om een geliefde die ziek is en misschien niet weer beter gaat worden. Wees bij ons, God, met uw dragende kracht en uw Heilige Geest. Leer ons te leven als burgers van uw koninkrijk. Wij bidden u, God, vandaag voor deze gemeente, die in alle glorie bijeen is, maar ook te kampen heeft met vergrijzing, met veroudering, met wegtrekkende jongelui en al die dingen meer. Dat het geloof een magneet mag blijven, God. Dat de inspiratie van uw geest ook hier zal blijven waaien om mensen aan te raken en te bemoedigen. Wij bidden u, God, met al onze persoonlijke vragen in de stilte van ons persoonlijk gebed. Hoor onze gebeden, God, hoor onze gedachten en alle dingen die we niet kunnen zeggen, maar die u weet van ons. En hoor ons ook als we tot u komen met de woorden die Jezus ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Amen. Gaat u zitten. Of, nee, u mag blijven staan, we gaan zingen. Sorry. Gymnastiek op de late avond. We zingen samen natuurlijk. Gezang 650, de versen 1, 2, 3, 4 en 7. Ga dan nu allen heen in vrede en ontvang de zegen van de Allerhoogste. De eeuwige God zegene en behoede u. Hij doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.